Een hele goede avond. Nou, met elkaar een heftig onderwerp. Je moet goed bedenken, als ik straks wat personen laat langskomen. Ik heb niks tegen niemand, maar het zijn voorbeelden van een bepaalde manier van denken. Waarom liefdevolle christenen zulke verschrikkelijke dingen kunnen geloven over God? Dat is het thema. En het is op de website nog wat verder uitgewerkt. Daar staat: hoe is het mogelijk dat mensen die in het dagelijks leven pogen zelfs hun vijanden lief te hebben, in hun christelijke geloofsovertuiging de meest gruwelijke dingen kunnen geloven over bijvoorbeeld het lot van ongelovigen? Hoe is het mogelijk dat mensen een God lief hebben, waarvan ze geloven dat diezelfde God misschien wel ongelovige geliefden voor altijd verloren laat gaan? In sommige christelijke geloofsovertuigingen, er komen zo een paar langs, inclusief de nodige lichamelijke en geestelijke marteling. Nou, het is toch heftig. Hoe is dat nou mogelijk? Het lijkt wel bijna een soort schizofrenie. Mensen die heel aardig zijn in het dagelijks leven. En die dan zeggen van ja, maar ja, je moet wel geloven. Want anders, en dan komen de meest gruwelijke dingen over God, die komen dan plotseling naar voren. Bijvoorbeeld, laat ik gewoon eens in de Nederlandse setting, kwam ik bijvoorbeeld een paar dingen tegen. Nou, het is niet allemaal Nederlands, we hebben één Engelsman, David Paulsen ertussen. Zomaar een website die je tegenkwam, een hele vrolijke website, Rejoice Now, waarin reclame wordt gemaakt voor het evangelie. Ik ken die stichting eigenlijk helemaal niet, maar het ging me gewoon even om van, ja, wat voor soort dingen kom je dan tegen zo in die christelijke wereld in ons land? Rejoice Now zegt op de website over goddelozen, zij schakelen dat samen met ongelovigen. Waar het in de hemel altijd licht is en vredig, zal het in de poel des vuurs, daar hebben ze het dan over, duister zijn en een plek van gejammer. Bij het laatste oordeel zullen alle die in hun zonde gestorven zijn voor de Heer Jezus komen te staan en geoordeeld worden naar hun werken. Er is daar geen verzoening door zijn bloed. De straf van de zonde rust op de ongelovige zelf. En dan citeren ze Openbaring 21 vers 8. Daar komen we misschien nog wel even over te spreken wat later. Maar de vreesachtige, de ongelovige, de gruwelijke, de doodslagers en de hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars, hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welke is de tweede dood. Dat is Rejoice Now. Ik bedoel dat nog geen eens als een grapje. Maar, de generale synode van de PKN in 2012. De voorzitter, dominee D.C. Floor, die zegt tijdens de synode, als het over dit onderwerp gaat, het ging maar heel kort over dit onderwerp, er was een klacht ingediend door een gemeentelid over de eindeloze straf. En die werd tijdens deze synode behandeld. En de eindconclusie van de voorzitter van de synode, dominee Floor, was de volgende. In Jezus Christus ligt volkomen zaligheid. Alleen in hem worden mensen verlost van hun angst voor de hel en vinden ze troost in leven en sterven. Laten we luisteren naar de stem van de goede herder, die zelf heeft gesproken over de scheiding tussen schapen en bokken bij het laatste oordeel. Ook weer dezelfde, ja, toch angst. David Paulsen, een Engelsman, die zegt over de hel: de hel is een plaats van fysieke marteling, morele depressie, morele verdorvenheid, speciale ontreddering en geestelijke dood. David Paulsen is een belangrijke geestelijke leider in de evangelische kringen in Engeland. Er is wel een bepaalde lijn al te volgen. Hè? IZB, de Inwendige Zendingsbond, die zeggen, ik pak hem er even bij, is er geen hel? Dit is mevrouw Maya Brak, de adjunct-directeur, directrice van de IZB. Zij schrijft: is er geen hel, dan is er geen noodzaak voor evangelisatie en zending. Dan zijn in ruim 20 eeuwen de talloze offers van zendelingen overbodig. Want wat zonde van al die christenen die dan blijkbaar tevergeefs zelfs hun levens hebben opgeofferd in gehoorzaamheid aan de grote opdracht. Dus zonder hel ook geen evangelie. Zij gaat nog een klein stapje verder. Het besef dat er een eeuwige verlorenheid bestaat. En eeuwig door deze mevrouw opgevat als eindeloos. Versterkt dus alleen maar het belang van evangelisatie. Omdat in hedendaagse evangelisatie de nadruk op vriendschap en wederzijds respect wordt gelegd, is het knap lastig om rechtuit tegen iemand te zeggen, als je niet gelooft, ga je verloren. Waar de hel een taboe wordt, verliest ook de hemel zijn glans. Hier zie je weer diezelfde wonderlijke tegenstelling. Ik vind het een wonderlijke tegenstelling. Hè? Als we al niet zelf beseffen door hem voor de poorten van de hel te zijn weggesleept, hoe zouden we dan nog gedreven worden tot zending? Ik herinner mij dat Paulus ergens zegt, ik word gedreven door de liefde van Christus. Maar dit motief kom ik daar niet tegen. Reinier Zonneveld, ik praat van mijn beurt, sorry, ik lever al commentaar. Reinier Zonneveld, dit is een heel light variant. Heel light. Reinier Zonneveld, die kan er eigenlijk niet meer uit de voeten. Maar ja, aan de andere kant, hij schrijft wel zijn blog op de EO-site. Maar eigenlijk, en hij krijgt ook vragen van jongeren over wat is nou de hel en zo. En je merkt in zijn antwoord, ik zal zijn antwoord voorlezen op die vraag, zijn moeite hiermee. Zo gezien, schrijft Reinier Zonneveld, is de hel dus de enige situatie waar God niet is. En waar God zich ook niet opdringt. Wie per se zonder hem wil zijn, zal hij uiteindelijk daarin laten. Dit is een beetje het libertijnse vrijheidsideaal. Je bent volkomen vrij en je maakt zelf je eigen keuze. Maak je een foute keuze, dan zal God niet zeggen, joh, ik verlos je eruit. Die zegt, joh, succes. Zoiets staat niet letterlijk in de Bijbel, maar het is wel in lijn met de Bijbel en dat is al heel wat. Om terug te keren op je vraag, hij geeft antwoord op een vraag van een jongere. Ik denk dus niet dat je bij de hel eeuwig branden moet voorstellen. Dat is een vergissing uit de middeleeuwen. Maar God is liefde en daarom respecteert hij onze keuzes, zelfs als we altijd zonder hem willen zijn. Dat is de hel. Dat noem ik de hel light versie. Die is ook behoorlijk populair. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik vind dit al een stuk sympathieker klinken. De katholieke cultuurtheoloog Bosman. We hebben een Frank Bosman. En Frank Bosman, ik vind dat een typische katholieke denker. Want katholieke denkers die zijn heel principieel. Maar het eindigt dan toch weer heel positief plotseling. Moet je eens luisteren wat hij over de hel zegt. Want dat wat je op aarde doet, moet ertoe doen. Het kan toch niet zo zijn dat er geen oordeel is. Pas geleden werd ik gebeld door een hele lieve voorganger ergens uit het zuiden des lands. Daar ga ik volgende maand een paar studieavonden geven. En die had eens op onze website gekeken en die zei, joh, jullie hebben wel een uitgebreide visie op genade. Nou, dat formuleerde hij heel mooi. Ik zei, ja, dat klopt. Maar hij zei, ja, maar hoe zit het dan met oordeel? Geloof je wel in oordeel dan? Ik zei, ja, ik geloof zeker in oordeel. Oordeel is noodzakelijk, geloof ik zelfs. Dingen moeten worden rechtgezet. Ik zei, maar wat ik niet geloof, is dat oordeel het laatste woord is wat God over een mens te zeggen heeft en over een mensenleven. En toen hebben we met elkaar nog even Filippenzen 2 gelezen. En die katholieke cultuurtheoloog Bosman, die schrijft, zonder hel zou het niet uitmaken wat je op aarde uitvreet. Heiligen en misdadigers komen dan allebei in de hemel. Ik denk wel, en dit vind ik de katholieke happy end story, ik denk wel dat uiteindelijk de hel leeg zal zijn. Omdat de liefde van God ten lange leste sterker zal blijken te zijn dan zijn eigen rechtvaardigheid. De hel is dus leeg, maar de hemel is vol. Als ik zo naar hem kijk, kan ik zo'n uitspraak helemaal voorstellen van Bosman. Dr. Jan Hoek. Van de Gereformeerde Bond. die schrijft, die heeft een uitgebreid boek geschreven. Dat heet In Hoop op God. He, u dacht dat ik bij de light version zou eindigen. Nee, toch niet helemaal. Hij zegt, en hij komt heel sterk met dat angstmotief. Bij het spreken over de hel dienen we te bedenken wat een enorme verantwoordelijkheid het aanvaarden van de werkelijkheid van de hel ons geeft. Ik moest hier, bij deze zin moest ik onmiddellijk denken aan wat Andries Knevel ooit schreef in een column. Die schreef ooit, als je toch gelooft in die eindeloze hel, dan kun je toch niet meer leven. Wie besefte die verantwoordelijkheid? Dan ga je toch als een idioot langs alle deuren en die gaat de straat op en roepen van pas op. Hij zei, maar dat doe ik niet. Dus geloof ik het wel echt dan? Nou, dat moest ik bij denken. Bij het spreken over de hel dienen we te bedenken wat een enorme verantwoordelijkheid het aanvaarden van de werkelijkheid van de hel ons geeft. Wat doen wij ervoor om te zorgen dat zoveel als in ons vermogen ligt, dat de mensen met wie wij in aanraking komen niet in de hel zullen komen? Bij deze uitspraak moest ik denken ooit aan een jeugdleider. Die zei dat op een conferentie waar ik de eindverantwoordelijkheid had over alle tieners. Dus later hebben we nog wel eens even rustig doorgeboomd. Die zei op een gegeven moment tegen zijn tienerleiders. Hij zei, beste mensen, het is jullie verantwoordelijkheid. Als er straks tieners in de hel komen, dan hebben jullie ze niet goed voorgeleefd. Dan hebben jullie ze niet genoeg gewaarschuwd. Wow. Verkondigers van het evangelie moeten ernstig waarschuwen voor de brede weg die naar het verderf leidt. En indringend opwekken tot de keuze voor en het bewandelen van de smalle weg die op het leven voert. Het leven hier op aarde is beslissend voor de eeuwigheid. Wie Gods liefde veracht en verwerpt, zal veroordeeld worden. Het is noodzakelijk over het laatste gericht en de hel te spreken. Veel mensen denken dat ze behouden worden, dat behouden worden mogelijk is buiten Jezus Christus om. Alsof de dood van Gods Zoon voor onze zonde overbodig zou zijn geweest. Ze worden misleid door een boodschap waarin God als een goedige oude man wordt voorgesteld. Een Elia-figuur die niet boos kan worden op zijn mensenkinderen en die over zich heen laat lopen. Dr. Jan Hoek in Hoop op God. Hier komt toch de dreiging weer iets meer naar voren. Het thema, ja, waarom kunnen liefdevolle christenen, dit zijn allemaal liefdevolle christenen, daar ben ik heilig van overtuigd. Ik heb Jan Hoek ontmoet, we hebben samen gebeden met elkaar, we hebben elkaar gezegend. Ooit, een paar jaar geleden, op het Flevo Festival, waarin we trouwens daarna weer keihard in discussie gingen. Dat is allemaal mogelijk, hè? Dat bijt elkaar echt niet. Je kunt elkaar in liefde blijven vasthouden en daarna het keihard met elkaar oneens zijn. Dat moeten we vooral blijven doen. Maar in ieder geval, hoe kan zo'n aardige, vriendelijke man, hij is zo aardig en zo vriendelijk, zulke vrede dingen geloven over God? Ik kwam op een gegeven moment op het spoor van dit syndroom. Wie heeft er wel eens van gehoord? Stockholm-syndroom? Oké, een aantal wel. Als je iets in de zorg doet, nou, dan moet je er wel van gehoord hebben, toch? Een overval op de kredietbank in Stockholm in 1973. Er was een man die kwam net uit de gevangenis en het eerste wat hij doet is een bank beroven. Dan denk je, nou ja, oké, ja, dat kan. En wat doet hij daar? Hij krijgt hulp van iemand anders. Dit is de bank die wordt beroofd in het centrum van Stockholm, de kredietbank. En ze gijzelen er ook een aantal mensen. 5 dagen lang worden die mensen gegijzeld. En dan uiteindelijk worden ze bevrijd. En er is iets absurds aan de gang. Ja, je denkt, waar wil die nou heen met dit verhaal? Het komt. Er is iets absurds aan de gang, want wat bleek, de gegijzelden, die nemen het daarna voor hun gijzelnemers op. Ze gaan ze verdedigen. Dus ze zijn gegijzeld, ze waren volledig onder de controle van die gijzelnemers, die alle communicatie ging via die gijzelnemers. Ze kregen wel eten en drinken, dus goede gaven, maar er werd gedreigd om ze te doden steeds. En toch, in 5 dagen tijd, namen de gijzelaars het voor de gijzelnemers op en verdedigden ze zelfs de gijzelnemers. Eén van de gijzelaars is later zelfs nog verloofd met een van de gijzelnemers. Dit is bizar. Er was een psycholoog bij betrokken. En dit is niet het enige voorbeeld. Er zijn veel meer voorbeelden, maar dit is het eerste voorbeeld. En ik zal niet vermoeien met al meer voorbeelden. Het gaat even om het principe. En er was een psycholoog bij, deze meneer, Niels Beerot. Ik vrees dat ik het helemaal fout uitspreek, maar het maakt niet uit. En die psycholoog die heeft hier een naam voor bedacht. En hij noemde het Stockholm-syndroom. En dat is een psychologisch verschijnsel dat soms optreedt tijdens een gijzeling. Dat de gegijzelde sympathie krijgt voor de gijzelnemer. Papier een beetje ordenen ondertussen. Nou, wat zijn nou belangrijke factoren bij de Stockholm-syndroom? Je wordt gevangen gehouden met de angst om te worden gedood. Er is angst bij betrokken, angst voor de dood. Je leven is volledig onder controle van de gijzelnemers. Je kunt geen kant op, dat weet je ook. Alle communicatie vindt plaats via de gijzelnemers. Maar je krijgt wel kleine blijken van vriendelijkheid. Zoals bijvoorbeeld het noodzakelijke eten en drinken. En je gelooft dat je niet kunt vluchten. Vluchten is onmogelijk. Dat zijn de ingrediënten van het Stockholm-syndroom. En onder deze omstandigheden, al binnen 2 dagen, volgens de wetenschappers, vindt er identificatie plaats met de gijzelnemers en vindt er een vorm van hersenspoeling plaats. Al binnen enkele dagen. Moet je eens nagaan hoe lang deze theologie die we net hebben zien langskomen al gangbaar is. Langer dan 2 dagen. Dit is een beetje een ondeugende conclusie, moet ik eerlijk zeggen. Maar toch maar eens even. Hebben we niet te maken met een soort geestelijk Stockholm-syndroom? Als mensen worden blootgesteld aan een stevig dieet van prediking en studie over de wraak van God. En over een eindeloze bestraffing. Enorme angst. Ik zal zo nog wat een paar mensen citeren die er bijna aan kapot zijn gegaan. Je zou het eigenlijk een beetje zo kunnen zien. Ik kwam deze tegen en ach, ik vind het wel humor. Misschien wel een scherp onderwerp, maar juist dan hoort er humor bij, vind ik. Worship me or I'll torture you forever. Have a nice day. Love God. Aanbid me of ik martel je voor altijd. Nog een prettige dag. Liefst van God. Je zou kunnen zeggen, dat is mijn stelling, in veel kerken worden christenen gegijzeld, onbewust hoor, zelfs door een hoop voorgangers onbewust, die zitten in een bepaalde traditie, onder de dreiging van een eindeloze veroordeling tot het vuur van de hel. En wat moet je dan doen? Ja, je moet Christus accepteren en goed leven. Terwijl je leeft in een voortdurend knagende angst, onzekerheid, word je dan ook opgeroepen om God dankbaar te zijn. Voor zijn gaven van goedheid, van leven, van eten en drinken, lucht om in te ademen, etc. God heeft alle kennis, God heeft alle macht, God is overal aanwezig, Psalm 139. Dus vluchten is onmogelijk. En veel gegijzelde gelovigen zijn echt gaan geloven, terwijl in het dagelijks leven zouden ze dit zelfs hun ergste vijand nog niet toewensen. Maar toch zijn ze gaan geloven in die God van wraak en ze identificeren zich met deze theologie. En wat je ook bij het Stockholm-syndroom zag, bij die gijzeling, ze gaan zelfs de God van de eindeloze straf verdedigen. En hier moest ik even aan denken met het Flevo Festival, zag ik dat zo scherp. Op een gegeven moment vroeg ik aan de geliefde dokter Jan Hoek, ik vroeg aan hem, joh, die jongen, stel je nou voor, is een jongen van 17 jaar. Die gaat dood. Hij geloofde niet. Aardig vent, maar geloofde niet. Ja, hij had ook ons wat uitgevreten. Wat gebeurt er met hem? Ja, gaat naar de hel, zei Jan Hoek. Ik zeg, oké. Maar stel je nou eens voor, hij zit er al 17 miljoen jaar. Een miljoen jaar per levensjaar. Dat is toch redelijk uitgebreid. Ik zeg, stel je nou eens voor, zei ik tegen hem, een hele tent vol met jongeren op dat moment. Stel je nou eens voor dat die zegt, Heer Jezus, ik wil verkeren. Ik wil bij u horen. Ik zeg, is er dan nog ruimte? Kan dat nog? Ja, daarom kom ik tot zo'n scherp verhaal. Mede door dat soort uitspraken. Toen zei Jan Hoek, nee. Nee, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Want God is heilig, goed en rechtvaardig. God kan niet tegen zijn eigen rechtvaardigheid ingaan. En zo wordt de God van de eindeloze straf verdedigd met het excuus dat het terecht is wat hij doet. Nou, dat noem ik het geestelijk Stockholm-syndroom. De waarheid is volgens mij 180 graden andersom. Juist omdat God heilig, goed en rechtvaardig is, zal hij mensen nooit pijnigen, laat staan voor eeuwig. En ik ga u zo vanuit de Bijbel ook het een en ander laten zien. Nog even kijkend naar een paar effecten. Een paar effecten van dat, van dat vrede godsbeeld. Peter ter Velde. Peter ter Velde is een zoon van Fijker ter Velde, u wel bekend. Peter ter Velde die is verslaggever bij de NOS, bij het NOS Journaal. Hij heeft een paar boeken geschreven en hij is evangelisch voorganger geweest, ook nog. En hij is helemaal stuk gegaan aan dat vrede godsbeeld. Zijn hele geloof is naar de bliksem. Zoals hij schrijft bijvoorbeeld, ik zal hem even citeren, op zijn 40ste is hij uit de kast gekomen, zoals hij het zelf noemde, want hij heeft eerlijk tegen zijn vader gezegd van pa, ik wil dit niet meer geloven. Ik wil dit niet meer geloven. Hij zegt in een interview in Trouw, zegt hij, ik zal een paar dingen citeren, je moet zijn zoals Jezus. Het was een onmenselijke opgave voor mij. Jezus die zonder zonde was. Alleen op die manier kon je de eeuwigheid beërven. Zo wordt daar in de evangelische gemeente nog altijd over gepreekt. Ik citeer Peter ter Velde. Wij slepen ons 60, 70, 80 jaar door het aardse tranendal. En dan? Dan wordt alles prachtig en geweldig. Ik heb het echt geprobeerd. Ik heb als tiener mijn knieën stuk gebeden. Dat ik zou zijn als Jezus. Tegelijkertijd droomde ik over meisjes. Ik pleegde hoererij in mijn gedachten. Ik luisterde naar muziek die van de Satan kwam. Uit angst voor veroordeling, hebben hem, en afwijzing zweeg ik over mijn verlangens. Ik trok mij terug. Liegen werd mijn way of life. Ik zou die eeuwigheid toch nooit bereiken. Iemand met zulke zondige gedachten was voorbestemd voor de hel. Het zou tot mijn 40ste duren voordat ik mijn masker durfde af te zetten. Er was geen enkele ruimte voor een afwijkende gedachte. Het is steeds dezelfde geschiedenis, schrijft Peter. Bang zijn voor het oordeel. Het gevoel hebben dat je tekort komt. Je schamen voor je verlangens. Dus kennelijk kan een vreed godsbeeld, waarin het oordeel altijd dreigend op de achtergrond ligt, en je kunt geen kant op, daar kun je kapot aan gaan. Daar kan je geloof kapot aan gaan. Een ander voorbeeld, als laatste voorbeeld, is deze schrijver, H.G. Wells. Vast als van gehoord, The Time Machine, War of the Worlds. Dat soort boeken heeft hij geschreven, science fiction schrijver. Die schrijft op een gegeven moment, die heeft een christelijke opvoeding gehad. En een beetje vergelijkbaar met Peter ter Velde. Een zeer serieuze christelijke opvoeding. En die schrijft op een gegeven moment het volgende daarover. Hij zit in de kerk. Ik keek om me heen. Naar de aandachtige gezichten rondom me. Naar de stille ernst van mijn vriend. En toen weer naar deze druk gebarende woordenkunstenaar op de kansel. Serieus, intens serieus, omwille van het effect. Geloofde deze acteur één woord van al de wanstaltige monsterlijkheden die hij uitspuwde? Kon iemand dat geloven? En zo nee, waarom deed hij het? Wat was de reden van de duidelijke diepe voldoening, de angstwekkende tevredenheid van de gelovigen rondom me? Stockholm-syndroom? Wat bezielde hen? En vanaf dat moment liet ik alles tot me doordringen met de verwondering die een nieuw inzicht met zich meebrengt. Het gebouw vol mensen waar ik tussen zat, de geur van de menigte, de vlammen van de kaarsen, die zich verheffende zuilen, het glimmende altaar, de duistere bogen van het dak, die waren gemaakt om deze spuitende fontein van verschrikkelijke nonsens te huisvesten. Een daadwerkelijke angst voor het christendom maakte zich van me meester. Het was geen grap. Het was niet iets bespottelijks. Het was iets immens krachtigs. Het was een gigantisch menselijk feit. Wij, de kalme congregatie, zaten verspreid op de grond en geen van ons durfde zijn stem te verheffen tegen de dreigementen van die vent. De meeste van ons beviel het wel, deze vreselijke toestand, op de een of andere bizarre manier. Twee mensen uit verschillende tijden, één nu, de ander al bijna 100 jaar geleden, die eigenlijk zijn stuk gelopen en die eruit gestapt zijn uit het Stockholm-syndroom. We gaan de Bijbel induiken, want daarvoor zijn we het tenslotte ook. Er wordt wel eens gezegd, ik heb het zelf ook al gezegd, mensen die God aanbidden, neigen ernaar te worden zoals de God die ze aanbidden. Dat is een risico. Het kan een soort glijdend vlak worden, dat merk je bij H.G. Wells, die zegt, ja, die dominee was kennelijk, die dacht van, ja, die mensen net goed. Een beetje dat idee. De apostel Paulus, die was voor zijn bekering, zoals de God die hij aanbad. Galaten 1 vers 13. Kijk even naar Paulus zoals hij was voor zijn bekering. Dat staat er in Galaten 1. En op eigen bezoek ging hij de kerk vervolgen, de nog jonge kerk, de jonge gemeenschap van gelovigen in Jezus. En hij probeerde zelfs die jonge kerk te vernietigen. Waarom? Omdat hij dacht dat hij God een plezier deed. Er staat in vers 13. Want gij hebt gehoord, hier is Paulus aan het woord, van mijn vroegere wandel in het Jodendom. Ik heb de gemeente Gods bovenmate vervolgd en getracht haar uit te roeien. Paulus was ook verantwoordelijk voor de moord op Stefanus. Dus kijk in Handelingen 8, vers 1. Laten we die ook maar even bijpakken. We hebben het veel over Paulus. Maar ja, Paulus had ook een duidelijk verleden, waarin die totaal anders was. En dan staat er in Handelingen 8 vers 1, staat heel kort, en Paulus stemde in met zijn terechtstelling. Dus het gaat over de dood van Stefanus. Stefanus wordt gestenigd. En de jonge Paulus die zegt, ja, is terecht. Ja, het is goed dat dat gebeurt. Die terechtstelling, die gestenigd wordt. En op het moment van zijn bekering was hij onderweg naar Damascus om christenen te arresteren, te martelen en waarschijnlijk te doden als ze hun nieuwe geloof niet afzwoeren. En dan zie je de andere Paulus. Dus dat Stockholm-syndroom, moet het altijd leiden tot een breuk? Moet dat leiden als Peter ter Velde die zegt, nou ik gooi het allemaal weg? Of als H.G. Wells die zeggen, nou wat een nonsens. Nee, het kan ook anders. Op het moment van zijn bekering, na zijn ontmoeting met de levende Christus, veranderde alles voor Paulus. Wat veranderde? Zijn beeld van God veranderde. Zijn beeld van God. Er wordt wel eens gezegd, van, joh, het maakt niet zoveel uit wat je nou precies gelooft. Er zeggen ook wel eens mensen tegen mij, van joh, ja, de een gelooft in een eindeloze straf. De ander gelooft dat iedereen uiteindelijk behouden zal worden. Maakt dat je leven nou zoveel anders? Wat maakt dat nou uit? We zullen wel zien later. Wacht even. Dit lijkt heel logisch. Maar wordt je leven dan gedomineerd door angst? Het gaat om wat voor beeld van God je hebt. En dat beeld van God, en dat was bij Paulus wel heel extreem, hè? Dat beeld van God kan uiteindelijk een koers gaan zetten voor je leven. Of het kan in ieder geval, het wordt hier wel steeds warm, hè, vindt u niet? Ja. Ze hebben de verwarming lekker aangezet. Staan er een paar ramen open of niet? Misschien wel goed. Ja, valt hem wel mee? Oh, oké. Nee, dan maken we gewoon veel te druk. Dus zo'n heet, zo'n warmbloedig onderwerp. Het ligt gewoon aan mij. Nee, valt wel. Het is gewoon een thema. Het is gewoon een thema. Ja. Ja, het is de leeftijd. Ja, bedankt. Ja. Nou, volgens mij zijn we ongeveer leeftijdgenoten. Heb je het ook warm? Nee, ja. Terug naar het onderwerp. Het beeld wat je van God hebt, bepaalt ook hoe je tegen andere mensen aankijkt. Bepaalt hoe je tegen jezelf aankijkt. En bepaalt gelukkig niet alles wat je doet. Gelukkig zijn er ongelooflijk veel liefdevolle christenen die een dramatisch godsbeeld hebben, in mijn ogen dan. Een wreed godsbeeld, die toch liefdevolle christenen blijven. Die eigenlijk liefdevoller zijn, een beetje een ondeugende opmerking, dan de God die ze aanbidden. Paulus had daar geen last van. Nee, die zei, nee, oké, het doel heiligt de middelen, die christenen moeten dood, want die deugen niet. En na zijn ontmoeting met Christus, werd hij ook weer zoals de God die hij aanbad. Liever dan anderen te vervolgen, was hij bereid zelf vervolging te ondergaan. Hij was 180 graden omgedraaid. Zonder wraak te willen nemen. Dus meelezen in 2 Korinthe 2. 2 Korinthe 2, daar schrijft de vernieuwde Paulus. Mooi verhaal, ik schrijf vers 24 erbij, maar er is geen vers 24. Maar welke is het dan wel? Kan een expert mij even helpen? Paulus die schrijft over, ik word er alle tijden vervolgd en dat soort uitspraken. Ik zoek hem zo wel even op. Want als ik nu ga zoeken terwijl u voor me zit, dan gaat dat niet werken. Paulus die heeft liever zelf vervolging. Hij neemt de smaad van Christus op zich. Hij zegt, wij worden elke dag vervolgd om uwentwil. Hij wordt op een gegeven moment een stad uitgegooid, krijgt 49 zweepslagen. En hij wil geen wraak. Hij blijft lief hebben. Ik denk, en nu ga ik proberen een antwoord te formuleren. Op die vraag, wat dan wel? En ik wil een gedeelte uit 1 Johannes 4 graag met u lezen. En een gedeelte uit 1 Korinthe 13. Deze tekumesse, trouwens, ja, hij staat er zo mooi daar. Deze Indiaanse man. Laat ik hem toch daar nog even iets over vertellen. Die tekumesse, dat was wel bijzonder. Dat was een Indianen hoofdman. Een hoofdman van de Shawnee-stam. En hij had Engels leren spreken en schrijven. Hij was totaal geen christen. Maar hij was wel een groot leider. En hij probeerde al die Indianenstammen in de buurt van Ohio probeerde hij te verenigen. Maar, dat is wonderlijk, hij weigerde gevangenen te martelen. Dat was heel normaal. Als de Indianen werden gevangen genomen door de Engelsen, de christelijke Engelsen, dan werden die gemarteld om daar belangrijke informatie uit te halen. Schijnt de CIA nog steeds te doen. Maar hij weigerde gevangenen te martelen. En hij verbood ook al zijn mannen om gevangen genomen manschappen te martelen. En hij zegt, het doel rechtvaardigt niet de middelen, zei deze Indianenhoofdman. Hij verloor liever zijn gerechtvaardigde zaak tegen de Engelsen, dan dat hij zich overgaf aan martelingen. Ja, waarom heb ik dit erin geschreven? Omdat ik denk dat geloof in Christus niet het doet. Ja, nee, zeker wel. Maar omdat ik het eigenlijk raar vind dat deze man vanuit een heidense filosofie nog een liefdevoller beeld heeft dan christenen die geloven in de God van liefde. En dat vind ik wel heel apart. Dus daarom had ik hem er even tussen geschreven. Eigenlijk zit tussenin, even nog voor Paulus. 1 Johannes 4. Laten we gaan lezen met elkaar. In 1 Johannes 4 vinden we denk ik een begin van een antwoord. En we gaan er eens even rustig naar kijken. 1 Johannes 4 vanaf het vanaf vers 8. Nou, laten we bij vers 7 beginnen. Geliefden, laten wij elkander lief hebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Ik denk persoonlijk, het antwoord op de God van de wraak is liefde. God is liefde. Dat is zijn wezen. In Johannes 1, Johannes 4, vers 8, er staat letterlijk, God is liefde. Let goed op, er staat niet, God is vriendelijk altijd, of God heeft altijd zeer warme gevoelens. Er staat, God is agape. God is agape. En agape betekent letterlijk een door beginselen, dus niet zomaar een gevoel, maar een door beginselen geleide of beheerste liefde. Er zit een idee achter. Ze kan al dan niet genegenheid en warme gevoelens inhouden. Het hoeft niet met warme gevoelens. Als je vijanden lief hebt, zeg je niet, joh, geef eens een knuffel. Nee, het is een vijand. En het blijft misschien ook wel een vijand voorlopig. Maar God heeft hem wel lief. Jezus heeft hem wel lief. Jezus heeft wel agape. Dus God is liefde. Ik denk dat is een sleuteltekst voor mij steeds meer. Is er dan geen oordeel? Jawel. Maar in liefde. Vanuit zijn liefde is er oordeel. Vanuit zijn liefde gebeuren er soms dingen waarvan ik denk, wow, dat is wel heftig. Maar het is vanuit zijn liefde. En dan staat er, lezen we even wat verder in 1 Johannes 4. Hierin, wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Ik denk dan, maar dit is weer een beetje ondeugend misschien. Misschien ken je dan wel iemand die heel veel op God lijkt. Maar het net niet is. Zou zomaar kunnen. Want God, zoals hier staat, ken je niet als je niet lief hebt. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard dat God zijn enig geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Dat is de kern van het evangelie. God die zijn zoon zendt in de wereld, die door de wereld niet wordt aanvaard, die dood gaat, sterft aan een kruis en opstaat. Dat is de kern. Daarin laat God zijn agape zien. Opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor al onze zonden. Het initiatief gaat altijd bij God uit. God begint. Wij kunnen helemaal niet beginnen. Hij begint. Hij begint met ons lief te hebben. En dan in vers 11. En dat is misschien wel de diepste opdracht van ons leven. Je hebt het over de zin van het leven. Dat gaat de volgende keer over. Wat is de diepste opdracht? En ook gelijk het grootste geheim. En daarom vind ik dat vrede godsbeeld zo dramatisch. Want de diepste opdracht is, vers 11, geliefde, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. En dat is allebei agape. Je hoeft elkaar niet allemaal aardig te vinden. Ik heb ooit bijbelschool gedaan en daar woonden we dan zelfs intern. En het eerste wat Kids zei, de jonge Kids, Jan Kids, die was toen directeur. Hij zei, beste jongeren. Hij zei, wat een samengeraapt zootje is dit. Maar, zei hij, we zijn geliefden van elkaar in Christus. We gaan elkaar niet allemaal aardig vinden. En als je zo intern hier woont, er zullen ruzies komen, botsingen. De een vind je misschien een ettenbak en de ander vind je leuk. Maar we houden elkaar wel vast in agape. In liefde. En dat is altijd weer die band. Dat is de diepste opdracht. En dat kan alleen maar als je beseft dat je zelf geliefd bent. En zit je nou helemaal vast in die angst van een soort schizofreen godsbeeld. Hoe kun je werkelijk een God lief hebben? Ja, het kan, hè? Stockholm-syndroom. Ik zie het om me heen gebeuren. Hoe kun je nou wel een God lief hebben die jouw geliefde voor altijd gaat pijnigen? Als je dat nou werkelijk gelooft, dan ben je of gehersenspoeld, dan zit je geestelijk in dat Stockholm-syndroom. En daar kun je mensen maar heel moeilijk uitkrijgen. Want als je op die zere plek gaat drukken, dan wordt er al snel gezegd, ja, maar daar moeten we ons niet mee bemoeien. Of, dat is Gods zaak. Dat weet God. En God is heilig. God is anders dan wij. Of God is rechtvaardig. Dat is zijn rechtvaardigheid. Want ja, ik bedoel, dan hadden ze moeten geloven in Jezus. Nou, allemaal een soort ja, hele sympathieke reacties om de gijzelnemer te rechtvaardigen. Vind ik, persoonlijk. En gelukkig maar, denk ik. Maar anderen, die vallen plotseling de schellen van de ogen. Dan heb ik het even over de Peter ter Velders. Die zeggen, ja, maar ik ben toch eigenlijk hartstikke gek ook. Wat een raar gedoe is dit. Ik stap hieruit. En dan gaat de confrontatie aan met zijn vader, schrijft daarna een roman, min of meer autobiografisch, over zijn relatie met zijn vader. En dat vind ik wel heel knap hoor, aan Feike. Want hij heeft in het openbaar die roman aangenomen van zijn zoon. Hij heeft hem bedankt voor die roman. En ze zijn samen met elkaar in gesprek gegaan. En Feike heeft gezegd, alhoewel ik blijf kiezen voor mijn geloof, Stockholm-syndroom, blijf ik ook kiezen voor mijn zoon. Want ik blijf voor mijn zoon houden. Met andere woorden, misschien dat God hem wel voor altijd gaat pijnigen, maar ik blijf voor mijn zoon houden. He? Ja, zo schizofreen kan het dan worden, he? Een bepaald godsbeeld. Dus heel kenmerkend dat vers 11. Geliefde, indien God ons zo heeft lief gehad. Als je dat werkelijk gaat beseffen, misschien dat je dan pas ook een ander op die manier kunt liefhebben. Behoren wij elkander lief te hebben? Niemand heeft God ooit aanschouwd. En die wij elkander lieven, blijft God in ons. En zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Dat woord volmaakt is een prachtig woord. Daar staat het woord teleo. En teleo betekent niet zozeer, ja, het heeft niet met fouten te maken, of dat soort dingen. Nee, dat betekent volledig. Volledig. Het is voltooid. Er hoeft niks meer bij. Het is af. Het is gaaf. Het is voleindigd. Het is tot zijn doel gekomen. Dus als je het hebt over, ja, maar hoe kun je nou tot je doel komen? Hoe kun je nou tot je doel komen? Dan kun je het zoeken in bucketlisten en van alles wat je nog moet. En dat jaag je lekker voort. Maar je kunt ook zeggen, je bent tot je doel gekomen als je bij de liefde van God bent uitgekomen. Dan ben je volmaakt. Dan volmaakt hij het in jou. En het leuke vind ik dan altijd weer, dat doet hij altijd in combinatie met andere mensen. He, de Joodse denkers zeggen dat ook vaak. Hè? Martin Buber zegt dat bijvoorbeeld. Hè? Je wordt mens in de ontmoeting met een ander mens. En dat zit hier ook allemaal in. Je kunt die liefde pas werkelijk volmaakt laten worden in relatie met die andere mens. Niet in je eentje. Niet in je eentje. Mooi, we zijn geschapen om relaties te hebben. De grote oplossing, de grote ja, tegenwerping tegen de eenzaamheid van ons doorgeslagen individualisme. Maar het gaat al verder in 1 Johannes 4. Wat een wezenlijk hoofdstuk is dit. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En vers 14. En we hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft, en dit hè, op basis van die liefde, als heiland der wereld. Letterlijk staat hier soter, als redder, als bevrijder. En wereld, daar staat hier het Griekse woordje kosmos. En kosmos, dat betekent de mensheid, of de bewoners van de aarde. Dus wereld, ja, soms wordt er een heel rare draai aan gegeven. Dan zeggen ze, ja, de wereld is bevrijd, maar dan hebben we het over de vogels en de planten en de dieren. Alleen de kroon van de schepping, nee, die niet. En het woord kosmos, dat gaat echt over de mensheid. Dus hij is de soter van de kosmos. Daartoe heeft hij zijn zoon in de wereld gezonden. En ja, als je dat dan werkelijk gelooft, dan hoef je geen angst meer te hebben. Dan is die angst weg. Als die liefde jou gaat dringen en volmaakt in je wordt, dan is er geen plek meer voor angst. Ja, natuurlijk, zo in het dagelijks leven kan het je best wel weer eens bekruipen hoor. En denk je, oh, maar zal het wel waar zijn? Ja, ik geloof hier, kom in ongeloof te hulp. Dus ik wil niet zeggen dat het nooit meer gebeurt. Maar als je dan weer even tot je door laat dringen, dan verandert dat je van binnen langzaam maar zeker. Het is een soort genezingsproces, zou je bijna kunnen zeggen. We lezen nog even iets verder. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En we hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. Dat wij de vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels. Is er dan geen oordeel? Natuurlijk wel. Natuurlijk is er wel oordeel. Maar oordeel vanuit zijn liefde. Oordeel vanuit het feit, niet word je gered of word je niet gered. Tuurlijk word je gered, ja. Oordeel in de zin van rechtvaardigmaking. Dat is, en wat staat er dan in Romeinen 5 vers 18 en 19? Er is een in Christus, nooit zonder Christus. Nee. Die Indianenhoofdman, die komt uiteindelijk bij Christus uit. Ja, want er is maar één weg. Dus hij komt bij hem terecht. En dan staat er, wat is het oordeel? Het oordeel is de rechtvaardigmaking ten leven. En dat is een proces, want er staat in Romeinen 5 vers 18, rechtvaardigmaking. Met andere woorden, dat is een proces. Ik denk wel eens, wij zitten in feite al in het oordeel als christenen. Dat noemen we heiligen. Heiligmaking. Dat is een vorm van oordeel, zou je kunnen zeggen. Dat is rechtvaardigmaking. En ja, er zijn mensen die zitten misschien nog veel minder in het oordeel. Die gaan nog een heel andere kant op. Maar die rechtvaardigmaking, daar komen we allemaal in terecht. Op grond van wat Jezus heeft gedaan. Want, daar hebben we al gelezen, Jezus is de soter van de kosmos. Dus het gaat er niet meer om. De vraag is niet meer wie wordt er gered en wie niet. Dat is helemaal geen vraag meer. Want de soter redt de kosmos. De vraag is, willen wij ons laten inspireren, willen wij ons laten vullen door die liefde van God? Willen wij ons door die liefde laten leiden? En willen wij vanuit die liefde relaties opbouwen met anderen? En zo een zinvol leven leiden? Een klein stukje verder. Ik moet even een beetje op de tijd letten. Ik wilde eigenlijk op deze manier ook nog heel 1 Korinthe 13 door, maar dat wordt misschien wat al te vrijmoedig. Lees nog iets verder in vers 18. Want vers 18 is ook weer zo'n kernvers. Waar het op aankomt. Er is in de liefde geen vrees. En dat woord vrees, een Grieks woordje, dat betekent schrik of angst. Er is in de liefde geen angst. Dan gaat het verder. Want, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. En je zult ook merken, ja, tenminste dat merk ik persoonlijk, hoe dichter je bij God voelt, hoe minder ruimte angst krijgt. Hoe dichter je bij die liefde van God bent, hoe minder ruimte angst krijgt. En de volmaakte liefde, als die klikker is in relatie met andere geliefden, dan is die angst zelfs helemaal verdwenen. De angst is uitgedreven. Hoe drijf je angst uit? Door liefde. Dat is toch mooi? Angst uitdrijven door liefde. Prachtige uitspraak. Je moet er maar opkomen. Ja, staat hier. Want vrees houdt verband met straf. Straf, bestraffing. Het is trouwens wel prachtig, want het woord wat hier staat voor straf is kolasis. We hebben hem weer. We hebben het al eens eerder over gehad. Voor de kennis onder ons. Een van die andere 95 avonden. 96, wow. Kolasis, dat woord straf wat hier genoemd wordt, is niet per definitie altijd negatief. Maar vanuit die volmaakte liefde is die straf helemaal niet meer nodig. Straf, dat betekent, dat woordje kolasis wat hier staat, dat betekent letterlijk het snoeien van overtollige takken van een boom of van een wijnrank. En wat is het doel dan? Om die te verbeteren en vruchtbaarder te maken. Of, wat, hoe je het ook kunt vertalen, kolasis, de kunst van het snoeien. Terughouding. Controle, kastijding. Of, het is ook een mooie, het type bestraffing dat streeft naar de verbetering van de gestrafte. Of correctie. Dit heeft allemaal een positief doel in zich. En waar vinden we dit woord kolasis nog meer? In Matthäus 25, vers 46. We hebben hetzelfde woord kolasis. En u weet wat voor positieve bedoeling het heeft. Nou, in Matthäus 25, vers 46. Daar staat. En deze, hier hebben we die schapen en die bokken. Die kwamen we bij een van de versies tegen die we in het begin hebben gezien. Hè? Bij Rejoice Now, geloof ik. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige kolasis. Naar de rechtvaardigen, naar het eeuwige leven. Dus ja, die rechtvaardigen hebben hun einddoel al bereikt. De anderen nog niet. Die gaan naar de kolasis. Nou, waarom? Om daar gerechtvaardigd te worden. Gesnoeid te worden. Want het is allebei op grond van het offer van Jezus. Want er is maar één weg, en dat is Jezus. He, dus we moeten af van die scheiding, denk ik, van jij wordt gered, jij wordt niet gered. Nee, de soter kwam om de wereld te behouden, de kosmos. Zie het lam God dat de zonde der kosmos wegneemt. En ik weet wel, het eerste argument wat dan wordt genoemd is, ja, wacht eens even, maar dat gaat pas in werking zodra je gaat geloven. Ja, oké, zodra je erop gaat vertrouwen. Daarom is er nog de kolasis. Maar het gaat wel in werking. Je kunt niet zeggen, oh, maar het gaat niet werken voor jou. Nee, als je zegt, pas dan, oké, maar het gaat wel gebeuren. Hoezo weten we dan dat het gaat gebeuren? Filippenzen 2. Filippenzen 2, daar kwam ik trouwens ook. Dat was weer een andere site hoor. Daar kwam ik ook een uitleg van tegen van Filippenzen 2. Dat was wel zo'n, vond ik, dramatische uitleg. En ik dacht van, ik zal hem maar niet voorlezen. Maar nu we het toch over Filippenzen 2 hebben. Inderdaad. Schrijft, dit is ik geloof de stichting Shalom of iets in die richting. Een hele mooie naam. En inderdaad, iedereen zal moeten belijden dat Jezus Heer is. Deze erkenning kan nu al vrijwillig over de lippen van de gereddenen komen. Kent u hem al? Maar zal anders gedwongen beleden worden. Hier krijgen we die dreiging. Voel je hem al? Direct die dreiging. Gedwongen. Jezus is het lam dat in principe de zonde van de wereld heeft weggenomen. Als je dit soort dingen hoort, denk je, nu komt er een maar. Ja hoor. Maar, dat wil, ja ik had voorkennis hoor. Maar dat wil nog niet zeggen dat dus alle mensen uiteindelijk gered worden. Er komt weer een principe. In principe gaf Jezus zijn leven als losprijs voor allen. Maar niet iedereen wil het verzoenend offer van Jezus aanvaarden. Heb ik dan een andere Filippenzen 2 gelezen, denk ik, als ik dit lees? Want Filippenzen 2, daar staat toch gewoon, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Het gaat over de verhoging van Jezus. En hem de naam boven alle naam geschonken. Dit is juist door de kruisdood van Jezus. Daarom is hij uitermate verhoogd. En waarom dan? Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En het staat toch echt, en dat alle tong zou belijden, Jezus Christus is Here tot eer van God de Vader. Ik zie hier niet dat de christenen vrijwillig zullen belijden dat Jezus Christus Here is tot eer van God de Vader. Maar de ongelovigen zullen gedwongen worden, want eerst worden hun knieën misschien kapot geschopt of zo. Ik weet niet hoe dat dan werkt. En dan zullen ze ook zeggen, ja, Jezus is Heer. Ik lees die tweedeling hier niet in. Er staat hier geen tweedeling. Nog gekker, dat woord belijden, dat betekent van harte en mee instemmen. Je kunt niet, je kunt als dictator kun je veel dingen doen. Eén ding kun je niet doen. Je kunt niet iemand van harte ergens mee laten instemmen. Dat kan niet. Je kunt iemands hart kun je niet dwingen. Je kunt iemand wel hersenspoelen. Kan wel. Maar dan is het nep. Dan is het onecht. Nee. Jezus zegt. Weet je wat ik zoek? Ik zoek. Laten we dat vers nog even bijlezen. Ik zoek mensen die mij aanbidden. In geest. En in waarheid. Nee, Johannes 4. Dus stel je eens voor, wat is de oplossing? En ik vind het ja, weer een soort verlegenheidsoplossing vanuit een verdediging van een godsbeeld. Zo ben ik dat steeds meer gaan zien. Dus het is hartstikke goed bedoeld. Want je wil die God waarvan jij denkt dat die echt zo in elkaar zit, wil je verdedigen. Maar stel je nou eens voor, Jezus die roept mensen op. Want er wordt hier aanbeden in Filippenzen 2. En hij zegt, maar de uren komt nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. Dat moet je even in gedachten houden. En dan lezen we in Filippenzen 2. Dan wordt er aanbeden. Elke tong die zal zeggen Jezus is Heer. En dat is tot eer van God de Vader. Wacht even. Wat is het eer van God de Vader? Aanbidders die in geest en in waarheid aanbidden. Niet aanbidders die als het ware met een geestelijke ME op de achtergrond, die ze bij de keel geluid hebben. Dat soort aanbidders, dat is een fars. Dat is helemaal niet het eer van God de Vader. Dat is tot eer van een dictator misschien, maar niet van een liefdevolle vader. Dan zitten we in een heel ander godsbeeld. Matthäus 22. Laten we ook nog even bijpakken. U merkt, ik cirkel wat om de liefde heen. En om de godsbeelden heen. En om het Stockholm-syndroom heen. En om die liefdevolle christenen heen. Die toch zulke vreselijke dingen geloven. Want dat is echt een probleem. Ik vind het een probleem althans. Matthäus 22, vers 37, daar vat Jezus eigenlijk het grote gebod, daar vat hij misschien wel het hele Oude Testament mee samen. En hij zeide tot hen, tegen de wetgeleerden, gij zult de Heere uw God lief hebben, agape, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en het eerste gebod, het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En we weten nu dat dat helemaal niet kan, zomaar. Maar dat God die liefde in ons legt. Want het kan nooit worden opgelegd van buitenaf. Dat werkt niet. Door zijn geest brengt hij dat in ons. Maar ja, je kunt dus alleen maar God aanbidden vanuit liefde. En vanuit waarheid. En niet gedwongen. Ik beperk me, vind ik misschien niet erg, toch maar tot 1 Johannes 4. Dan maken we dat nog wel even af. Ik durf er niet meer aan om nog heel 1 Korinthe 13 te gaan behandelen. We zijn misschien te lang blijven hangen in een ander godsbeeld. We gaan even terug naar 1 Johannes 4. En dan zoeken we straks nog even het gedeelte op van Paulus. Misschien heeft u het al gevonden. Wat ik even net niet had. Dat wil ik nog wel eventjes lezen zo meteen. We waren bij vers 18. Heel kernachtig vers, hebben we lang bij stilgestaan. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Indien iemand zegt, ik heb God lief, toch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij gezien heeft, niet lief heeft, kan ook God die hij niet gezien heeft, niet lief hebben. En dit gebod hebben wij van hem. Wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. De diepste roeping van de mens. Het liefhebben van je broeder. Of, wat natuurlijk Klaas Govert vaak zegt, je gaat niet zonder je broeder. Dat is natuurlijk het hele gedachte, die oer-Hebreeuwse gedachte, Jacob gaat niet zonder Esau. Dat is zijn broeder. Isaac gaat niet zonder Ismaël. Dat is zijn broeder. Het een hoort onlosmakelijk bij het ander. Wie God lief heeft, die heeft ook zijn broeder lief. Als je je broeder haat, dan ben je een leugenaar. Waar komen die leugenaars dan weer tegen? Nou, die leugenaars komen weer tegen in die poel des vuurs. Maar die poel des vuurs hoort ook weer ten diepste bij die rechtvaardigmaking ten leven. Want een poel die brandt van vuur en zwavel. Vuur heeft in de Bijbel ook een heel positief doel, namelijk een reinigend doel. En zwavel, dat woord zwavel, dat is het woord taion, dat kun je zelfs gebruiken voor een goddelijk reinigingsproces. Dus ook Openbaring 21 en 22 staat helemaal in het teken van de rechtvaardiging ten leven. Dus die leugenaars, ja, die zijn er nog niet aan toe. Aan die liefde kennelijk. Maar dat wil niet zeggen dat ze zijn afgeschreven, want ze stonden namelijk al ingeschreven. Wij gaan even pauzeren. Daarna is er volop ruimte voor vragen.
De waarheid zit er nou in dat vuur of in
okay.
Niet onwaarheid? Is het verzonnen of waar komt het nou eigenlijk uit dat vuur?
Dus ik probeer hem even samen te vatten de vraag hoor. Hoe zit dat nou met het vuur in de Bijbel? Is er in die hel, of hoe we het ook gaan noemen, want hel is eigenlijk ook helemaal geen goed woord namelijk. Hel is gewoon Gehenna en Gehenna is eigenlijk die vuilverbrandingsplek naast Jeruzalem, die ooit dienst deed als plek waar criminelen werden gecremeerd, zeg maar, en ook afval. Daar komt dat beeld van vuur ook vandaan, want daar brandde het letterlijk. Hoe zie je dat nou met vuur? Nou, je moet, ik denk dat veel beelden die de Bijbel gebruikt over het leven na dit leven, want soms is het buitense duisternis, dat is weer lastig met vuur. Soms is het vuur. Dat zijn, wat ik al zeg, beelden. Dus dat is beeldspraak voor een realiteit. En dan gebruik je beelden. Als je kijkt naar vuur en naar die poldersvuurs, laat ik het dan even bij houden. In Openbaring 21 en 22, en het zal je niet verbazen dat daar een studie over op de website staat, specifiek over dit onderwerp. Maar daar lees je dat. Je hebt dat vernieuwde Jeruzalem, dat is hoog. Je zou kunnen zeggen, daar wonen alle geredden. De overwinnaars worden zij genoemd. En daar wordt ook gesproken over die poel des vuurs en die is buiten de stad. Die brandt van vuur en zwavel. Nou, ik zei al, beeldspraak. Vuur heeft iets in zich van reiniging. Zwavel, taion, is een goddelijk. Dat zegt iets van God. Koningen in het Oude Oosten werden altijd geëerd met zwavel. De zwavel heeft iets met de koning te maken. Dus het is kennelijk dus een goddelijk reinigingsproces. En als je dan de andere beelden uit de Openbaring 21 en 22 bekijkt, dan hebben we het over bomen des levens. Die bladeren geven, 12 keer per jaar. Die zijn tot genezing der volkeren. Dus kennelijk zijn er nog volkeren die genezing nodig hebben. Niet in de stad, maar buiten de stad. Want in de stad is het al volmaakt. De poorten van die stad staan altijd open. Staat er ook in Openbaring 21, 22. En vanuit de troon, midden in de stad, komt er een rivier, ontspringt er een rivier van water des levens, staat er letterlijk. En die rivier die stroomt naar beneden de stad uit. En wat is er buiten de stad? Polders vuurs. Wie noemt zichzelf het water des levens? Jezus. Dus dat water des levens, dat stroomt de stad uit, de poel des vuurs in, en daar begint het. Dus dat goddelijke reinigingsproces heeft alles te maken met de rechtvaardiging ten leven die in Jezus is. En dat zie je hier in beeldspraak terug in Openbaring 21 en 22. Voor wie het zien wil. Want ik heb ook totaal andere uitleggingen gelezen hoor. Waar juist staat, hier is nog eens helder dat het een definitieve scheiding is. Nou, ik vind het helemaal niet helder. Ik vind het juist 180 graden anders. Hier is helder wat het goddelijke reinigingsproces uiteindelijk zal bewerkstelligen. Want staat er, zalig hij die zijn gewaden wast. Dat hoef je dus alleen maar te doen als je niet voor het vuur zit. Anders zit je alleen in de stad namelijk. Zodat hij recht krijgt op het geboomte des levens. Dat is genezing, de bladeren. En toegang krijgt tot de stad. Dat is toch fantastisch. Dat is in beeldspraak de rechtvaardiging ten leven. En daar eindigt de Bijbel mee. He, dus, en we hadden het in de pauze al even over. Van, ja, hoe zit het dan met die Indianen bijvoorbeeld? He, die toch eigenlijk al zo dicht bij het hart van God zit. Ja, ik denk dat die snel klaar is met wassen. Dus, kijk, we zijn geneigd om het negatief te zien, hè. Broeders, wow, dat is negatief. Man, er is niks positiefs. Het is een liefdevol reinigingsproces. Ook confronterend, want je wordt geconfronteerd met je mens zijn. Je wordt geconfronteerd, ja, met al die duistere plekjes. Maar ja, het heeft zo'n ongelooflijk positief doel. Dus ik zeg, er is wel oordeel. Maar het heeft een positief doel. Namelijk rechtvaardiging ten leven. En toen ik dit tegen mijn broeder zei, uit het zuiden des lands, hij zei, oh, dus je gaf wel een oordeel. Ik zei, ja, adem, dan is het goed. Ik weet niet of hij me helemaal begrepen heeft. Zijn er nog meer?
Nou, over het vuur. Maar vuur, de Heilige Geest, heb je tongen van vuur.
Ja, dat heb je.
In het Oude Testament, als toen de wet kwam er ook vuur op die berg. Dus ik bedoel, het kan ook gewoon de Heilige Geest zijn die je overtuigt van je zonde.
Prachtig. De Heilige Geest, tongen van vuur in het Oude Testament. Ook vuur hè, bij de Sinai toen de wet kwam. Dus het kan ook de Heilige Geest zijn die overtuigt van zonde. Nou, daar zitten we helemaal in dat goddelijke reinigingsproces. Dus mooi, mooie aanvulling.
De liefde is er ook vuur.
Dat gaat er zeker. Ik denk dat liefde ook een vorm van vuur is, dat zeker. Ja.
Hij zal u dopen met vuur, is dat ook hetzelfde eigenlijk?
Ja, ik denk dat ook daar datzelfde beeld in zit. Nou, fantastisch wat we zo met elkaar naar boven halen. Hij zal u dopen met vuur. Ja. Mooi. Zijn er nog meer vragen, opmerkingen?
Ja, ik heb nog wel iets bij die eerste beelden, over de mensen die dan een mening ergens over hadden.
Ja, zal ik even...
Ik weet niet of dat een vrouw was of zo, die zei van, nou, als er toch niemand naar de hel gaat, waarom gaan we dan nog zendingswerk verrichten?
Ja.
Maar toen dacht ik, ja, dat zendingswerk, dat is toch nodig. Want, nou kijk, Paulus zei het even, tijd over heb gehad, was ook een zendeling. Als
zeker.
Paulus de boodschap niet gevonden had, hadden wij van dit geweten.
Zeker.
Dus er moeten nog steeds zendelingen zijn om mensen de boodschap te brengen.
Ja.
Ja.
Wacht, even de vraag. Het is nog een opmerking, maar nu komt de vraag volgens mij. Er moeten toch nog wel steeds zendelingen zijn die de boodschap brengen, want als die boodschap niet wordt gebracht, dan zouden wij dit nu ook niet weten. Dus die boodschap moet wel gebracht worden.
Nee, dus, ja? Nou ja, hoe worden mensen dan gelovig?
Hoe worden mensen gelovig?
Hoe kunnen ze gelovig?
Wat is het recept?
Ja. Geleerd, bekeert u.
Ja.
Dat hebben we geleerd.
Ja.
Maar dat moet ik nu geloof ik niet zeggen. Hoe worden ze gelovig?
Nou, u mag alles zeggen. Ja. Ik word niet boos. Maar, hoe worden mensen gelovig? Er staat ergens in Romeinen, staat, laat ik dat eens even citeren. Dat is altijd het mooiste. Even kijken hoor. Ja, dit is een mooi onderwerp. En ik weet, hier gaan de meningen waarschijnlijk ook hier uiteen. Hier staat bijvoorbeeld. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Ik citeer even Romeinen 10.
Ja.
Hier is Paulus aan het woord, hè? Want hoe word je nou gelovig? Hoe geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? Dat is eigenlijk uw verhaal, hè? Ja. 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 Je gelooft als je niet gehoord hebt, dan moet toch iemand het je vertellen. Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediker zonder gezonde te zijn? Gelijk geschreven staat, hoe liefelijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. He, dus, ja, inderdaad, je komt, geloven staat ook letterlijk, is uit het gehoor.
Ja. Ja.
Dus, ja, dat horen, dat speelt wel een sleutelrol. Niet iedereen die het hoort gaat ook geloven. Daar zit weer een stukje mysterie in, dat geef ik helemaal toe. Maar geloven is wel uit het gehoor. Dus, ik ben niet tegen zending, hoor. Ik heb 13 jaar bij een zendingsorganisatie gewerkt. Nee, helemaal niet.
Ja, maar goed, hier in het land hebben we geen zending nodig. We hebben een heleboel kerken natuurlijk. En we hebben de televisie, iedereen kan het horen.
Ja, maar wat horen ze?
Ja.
Ik kan het horen, maar wat moeten ze geloven?
Ja. Wat moeten ze geloven? Ja, ze moeten gewoon www.imperspectief.com aantikken. Nee hoor, dat mogen ze wel doen trouwens. Maar ja, kijk, ik denk waar het mij om draait is, en die mevrouw meent het echt goed van de ISB, hè, daar heb ik niks geen vraagtekens over. Maar ik denk de motivatie van angst, ik denk dat dat een motivatie is die de kerken wel vol kan krijgen. Daar ben ik van overtuigd. Als je angst, dat geeft volle kerken. Dat zie je ook in situaties van crisis. Als er angst is, dan stromen de kerken vol. Maar angst, dat kweekt geen liefde voor christenen.
Maar je ziet juist op het ogenblik dat de kerken van de protestanten en zo, dat die allemaal leeglopen.
Ja.
Maar de evangelisten, die stromen vol.
Ja. Maar ja, vergis je niet. De evangelisten stromen vol aan de voorkant. En soms, bijna net zo hard, gaat het er aan de achterkant ook weer uit, want er is ook een hoop frustratie. Maar ja, overal waar groepen mensen bij elkaar zijn, heb je ook frustratie. Hè, dus, maar de achterkant is vaak minder goed zichtbaar dan de voorkant, zeg maar. Hè? En ik denk, maar misschien ben ik wel een naïeve optimist, dat als er weer echt goed nieuws wordt verkondigd, met onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijk. Genade. Genade heb ik zoveel discussies over gehad met mensen. Ja, genade is voor niks. Ja, maar je moet wel geloven. Zo, wacht even. Dus je moet er wel wat voor doen. Ja, maar in principe is het voor niks. Ja. In principe wel. Maar
je moet toch geloven? Wij geloven het wel ook allemaal.
Maar de genade is al genade voordat je hem geloofde. Het is gratis. Hè? Dus ik denk wel eens, misschien is dat ook wel een beetje een blokkade. We hebben zoveel voorwaarden neergelegd. Maar je moet wel dit. Maar je moet wel dat. Maar je moet wel zus. Jan Hoek schrijft in zijn boek, dat vond ik een hele mooie uitspraak. Ja, ik kan niet alles citeren. Hij zegt, weet je, die boodschap van de hel, die durven we in veel gemeentes, dan levert hij wat commentaar op de evangelische wereld. Die durven ze in de evangelische wereld niet meer te preken. Maar als je eenmaal binnen bent, dan gaan ze het je wel uitleggen. Ja. Nou, mijn ervaring is hier en daar dat soms wel zo is, ja. Ja, dat het soms wel zo is. Ja. Dus zending, ik ben er helemaal voor, maar wel graag gedreven door liefde. Zoals Paulus ook zegt, ik word gedreven door de liefde van Christus. En ja, die liefde, dat goede nieuws gun je iedereen. Dus daar wil je ook wel over vertellen. En het mooiste vind ik altijd in de persoonlijke relatie. Ik bedoel, ja, ik heb jarenlang, toen ik theologie studeerde in Doorn toen de tijd, toen ging ik één keer per week naar Hoge Catharijnen om daar te zingen. Nou, ik weet niet of mij als heb horen zingen. Dus ik hoefde ook niet mee te zingen. Maar ik stond tussen het publiek. Ik voelde me net zo'n spion, zeg maar. En ik begon zo van... Vind je ervan, als ze daar aan het doen zijn? Nou, ja. Ik hoor er ook bij. Dus daar knoopte ik al gesprekjes aan. En het mooie vind ik... Want ja... Ik ben eigenlijk een beetje... Ja, ik moet eigenlijk... voel een beetje wiebelig erbij bij dit soort acties vaak. Maar het leuke is bij Hoge Catharijnen... Wat voor mensen bereikt hij nou uiteindelijk? Wat denk je? De zwervers. De hangjongeren. Dat soort types bereikten wij. Die blijven staan, die wilden wel praten. En een hoop gewone mensen, die liepen door en die dachten, nou ja, stel ik idioot. En misschien hadden ze wel gelijk ook, want ze voelde ik me ook vaak toen ik daar stond. Dus, maar ja, die mensen bereikten je dan. Hartstikke leuk. En het was zelfs zo leuk, er was een jonge man, een jaar of 20 of zo, zo oud was ik ook. Nou, die was behoorlijk in allerlei problemen verzeild. Nou, die is zo enthousiast geworden. Hij zei, kom eens mee met mij naar huis. En dan stel ik je voor, mijn familie is laat ik eens gek doen. Ik kom gewoon mee. Dus ik heb meegegeten daar en zo. Nou, hartstikke leuk. Dus ja, dat soort dingen maak je ook wel in mee.
En de hangouderen.
Ja. Vaak met fles. Die waren er ook. Maar ja, ontzettende lieve mensen heb ik daar ontmoet. Ja, waar je toch anders voorbij loopt. Ja, vond ik wel bijzonder. Sindsdien heb ik het trouwens nooit meer gedaan. Dat ook weer niet. Ja, het komt er dan weer niet van, hè? Nee. Ja, tuurlijk.
Ja, even terug naar het oordeel. Is het oordeel dan, waar is het dan pijn, niet over echt pijniging, maar waar is het dan de pijn in dat oordeel als je dan gescheiden bent, of dat je dan ook dat ervaart of zo, laat een collega, wat moet het zijn dat je afscheid met God, dat je dat ook beseft als je eenmaal niet in die stad zit, zeg maar. En dat je dat ook die pijn is die je dan zal voelen. En dan ook natuurlijk ook bijzonder zichtbaar. En dat heb ik gewerkt aan opgesloten aan je dat je zich komt. Zal je dan duidelijk ervaren van de zwarte plekjes of niet, dat de hoekjes worden dan duidelijk en zichtbaar. Maar waar is het dan uiteindelijk? Want ja, waarom zou je dan eigenlijk geloven? Of waarom zou dat niet trouwens waar zijn eigenlijk andere mensen? Wat ze use fit? Hoe komen we dat eigenlijk dan misschien allemaal? Er moet ergens toch iets zitten. Zeg maar, dat oordeel is ergens toch, moet toch ergens tastbaar of voelbaar zijn. Anders zou er bijna geen verschil zitten tussen de mensen die moeite hebben gedaan om als christen te leven. En dat die bijna gaat, weet je, laatst komt ook binnen krijgt hetzelfde loon.
Ja, dat vonden ze toen ook al oneerlijk, hè? Dat was toen ook al oneerlijk. Zo waren ze boos. Ja, misschien klopt dat idee zelfs wel. Maar dat is nu een andere vraag. Kijk, ik denk... Als het nou werkelijk genade is, hè? Het is werkelijk genade. Dan is het voor ons genade, maar voor hen ook. Hè? Dan is het gelijke monnik en gelijke kapper. Oordeel. Kijk, oordeel moet je denk ik ook niet zo negatief zien. Oordeel is letterlijk rechtmaking. Rechtmaking. Je zou kunnen zeggen, in oordeel word je geconfronteerd met wie je bent. Het is eigenlijk ten diepste zelfoordeel. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om te oordelen. Zegt Jezus. Ja, maar wie oordeelt ons dan? Dat doen we zelf. Het is zelfoordeel en je zou kunnen zeggen, je wordt overgelaten aan jezelf. En dat is confronterend. Als dat allemaal zichtbaar wordt voor jezelf. Ik denk, we houden onszelf nu natuurlijk heel vaak voor de gek. En dat is helemaal niet erg. Doe ik ook. Voelt goed.
Maar oordeel zijn natuurlijk niet altijd klappen.
Nee. We hebben het niet over klappen hier.
Mijn vader kon ook oordelen door verdrietig te zijn.
Ja. Maar ook dat is weer... die confrontatie met jezelf, die wat oproept. En ik denk, kijk, en dan heb je natuurlijk, als gelovige noem je dat heilig maken. Dat is ook een soort oordeel. Hè? Want je zegt, ja, maar nu doe ik zo moeite om als goed christen te leven. Ja, maar dat is een vorm van oordeel. Dus oordeel, dat is gemotiveerd vanuit liefde. Het is iemand die het beste met je voor heeft. En die op een liefdevolle manier soms je laat confronteren met jezelf.
Oordeel en toren staan toch ook in dienst van Gods liefde?
Absoluut. Toren en oordeel staan in dienst van Gods liefde, want anders krijg je een andere God. En over die andere God hebben we het gehad. Voor mij is dat eigenlijk een andere God. Zijn er nog meer vragen, opmerkingen? We gaan ook ongeveer afsluiten, het is 10:00, zie ik.
Ja. Als het nou alleen maar genade is voor iedereen,
ja.
Waarom moet dan de een nog zoveel rechtvaardiging ondergaan en de ander is het al gelijk?
Als het nou alleen maar genade is voor iedereen, waarom moet de een nog zoveel rechtvaardiging ondergaan en de ander is er gelijk? Kijk, het einddoel staat vast. Dat is genade. Dat is het einddoel. Het is 100% genade. De weg ernaartoe, je maakt zelf keuzes. In je leven. En de keuzes die je maakt, hebben consequenties. Die moordenaar, ja, die was moordenaar. De consequentie was dat hij ook aan het kruis hing. Was dan geen genade? Ja hoor. Heden zult gaan zijn in het paradijs zijn. Dus keuzes die je maakt hebben consequenties, maar die kunnen die genade nooit en niet doen. Het einddoel blijft die genade, blijft die eindeloze liefde van God, die jou dat dwarsdoorheen helpt. Maar we zijn geen robots. Hebben we dan een vrije wil of niet? Ja, dat is een prachtige discussie, kunnen we eindeloos over praten. Maar als je volstrekt een robot bent, is er ook geen verantwoordelijkheid meer. Als je een samenleving hebt waar niemand meer verantwoordelijk is of zich voelt, dan krijgen we anarchie. Recht van de sterkste. Torah is, er is een begrenzing en die is goed. Die is aangenaam en die maakt het leven mogelijk. Maar daarin heb je dus ook keuzes. Dus je kunt het jezelf makkelijker maken en je kunt het jezelf moeilijker maken. In je leven. En soms kies je daar niet of nauwelijks voor. Dat geef ik ook weer helemaal toe. Het zijn ook de omstandigheden waarin je soms terechtkomt. En gelukkig kent God ons hart. Die kijkt niet naar de buitenkant, maar die kijkt naar de binnenkant. Die kent ons hart. En er staat in de Bijbel, zelfs als ons hart ons veroordeelt, staat er, God is groter dan ons hart. Dus hij veroordeelt je niet. Maar er is wel dat stukje rechtmaking. En ja, bij de een is dat krommer gegroeid dan bij de ander. Door allerlei omstandigheden. Maar dat rechtmaken is ook heilzaam. Dus er is op zich niks mis mee.
Ik vind ook dat het rechtmaken, dat betekent dat het ook, je gevoel van rechtvaardigheid tegemoet komt. Dus ik denk dat als iemand een hooghartigheid heeft gehad, dan wil je ook dat hij daarmee geconfronteerd wordt.
Ja.
Maar je wil ook dat hij daardoorheen even goed bij Jezus uitkomt.
Ja. Ja, je hoort het vaak, ik heb dat gelukkig niet meegemaakt, maar je hoort het soms, heb ik wel eens gelezen, hun ouders, hun dochter verkracht en vermoord, christenen. En toen zei die vader op een gegeven moment, hij zei ja, daden gepakt. Hij zei ja, wat wil ik nu? Wil ik wraak? Ja, ik wil wraak. Ik wil dat hij gestraft wordt. Maar ten diepste wil ik dat hij er wat van leert. Ja, rechtvaardiging. Je leert er iets van. Je wordt een ander, veranderd mens. Nee, ik denk dat, en dan zullen misschien wel dader en slachtoffer, ja, door dat proces heen gaan om tot verzoening te kunnen komen. En dat is nog eens een goddelijk reinigingsproces. Wow. Nee, ik weet, ooit stond ik in een tent op Flevo, en Flevo Festival, wat er helaas niet meer is, dat festival. Is niet mijn schuld hoor. Maar toen riep er iemand heel hard, notabene de verantwoordelijke van die tent. Die hield het niet meer, want toen hadden we het over dit onderwerp. En ik was redelijk onorthodox in zijn ogen. En hij riep, en Hitler dan? Ja, daar gaan we. Ik zou zeggen, ik geef bijna dagen les over die man. Als geschiedenisdocent. Ja, en Hitler dan? En dan kun je zeggen, en Paulus dan? Terreur van Paulus hebben we net over gelezen. Noemt zichzelf de grootste zondaar van allemaal. Wordt Hitler dan gerechtvaardigd? Hitler wordt geconfronteerd met zichzelf. Dat is zijn oordeel. Ik heb ooit eens iemand horen vertellen, Hitler zal misschien wel geconfronteerd worden met elk van die 6 miljoen. Dat is een lange weg. Dat is een pijnlijke weg. Maar houdt God niet van Hitler? Dat is de andere kant van de zaak. Dit heeft hij niet zo rustig kunnen aanhoren als ik.
Maar dus dat vuur is zowel louterend als pijnlijk. Althans, dat kan zo zijn.
Het vuur is altijd. Ja. Ja. Maar, ja, pijnlijk, zeker. En misschien dat je op dat moment dat echt nog niet zo liefdevol ervaart. Zoals je als kind, als je vader zegt, en nu gaan we dit doen. Want dat heb jij gedaan, dat echt niet altijd als liefde zult ervaren. Maar als je een goede vader hebt, een goede vader en moeder, en we hebben een goede vader, dan is de motivatie altijd liefdevol. Maar als je tegen de onderkant aankijkt, ook van een aantal bijbelteksten, want we hebben ook al behoorlijk wat moeilijke bijbelteksten in de Bijbel. Gelukkig gaat Klaas Schoofers het hebben over wat teksten uit het Oude Testament waarvan je denkt van wow, daar gaat hij het over hebben. Dus ik kom graag luisteren naar hem. Maar als je naar de onderkant kijkt, ja, dan is het wat anders als dat je vanaf de bovenkant liefdevolle dirigeert. Soms kun je ook iemand nog iets niet uitleggen. Of wat Jezus soms zei, ik wil je nog veel meer vertellen. Maar jullie kunnen het nog niet bevatten. Dat moet ook frustrerend zijn voor Jezus. Hij weet zoveel meer, maar zijn leerlingen kunnen het op dat moment gewoon nog niet bevatten. Dat kan, dat is niet erg. Ieder zit op zijn eigen weg. En die weg leidt via het kruis naar de verzoening. Voor ieder mens. Maar ieder zit op zijn eigen weg. En we zitten er ook met elkaar. Om elkaar vast te houden en elkaar lief te hebben. Ik vond het eigenlijk wel een mooie laatste zin. Voor je ja. Nu ik eens over nadenk. Zullen we ongeveer een punt gaan zetten? Want het is al 9:55. Sommigen moeten nog een eind reizen. Ik wil graag nog met u danken. Hemelse Vader, ja, als we zo uw woord hebben gelezen en elkaars nieren een beetje hebben geproefd in de vragen en in het gesprek met elkaar, dan worden we daar wel stil van. Stil van uw liefde. Stil van de diepte van uw betrokkenheid bij ons leven. De diepte van uw liefde toen u uw zoon zond naar een wereld die daar niet aan toe was. Die uiteindelijk uw zoon naar het kruis liet gaan. Dank u wel dat u door die diepste pijn heen juist uw liefde liet zien voor uw mensen. Voor de kosmos. Wilt u ons vasthouden? Wilt u de wereld vasthouden? Wilt u uw volk Israël vasthouden in deze moeilijke tijden? Heer. Wilt u ons helpen vanuit uw liefde om ook anderen om ons heen lief te hebben en vast te houden? Misschien is dat wel ten diepste zending. Ik bid u, wilt u met ons meegaan als we naar huis gaan en ieder op onze plek heel dicht bij ons zijn. Bij ons en onze geliefden. In Jezus' naam. Amen.